Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Ik maak u bekend, gemeente, het overlijden van zuster Pieternella Lena Beursum Buitendijk in de leeftijd van 83 jaar op maandag 16 februari. De begrafenis zal dinsdag 24 februari plaatsvinden op begraafplaats Oud Eik en Duinen. In verband hiermee gaan wij met elkaar zingen Psalm 103 vers 8 en 9. Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat spreekt van de kortheid van ons leven. Maar daartegenover ook de eeuwigdurende trouw van God. Maar 's Heren gunst zal over die hem vrezen. Dat is het negende vers. Psalm 103 vers 8 en 9. En dat doen we zo mogelijk staande. gemeente, hoor nu het spreken van God vanuit zijn woord. Het wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 18. De schriftlezing is Matteüs 6, vers 1 tot en met 18. Wij luisteren eerst naar de heilige wet van God. Daarna zingen we Psalm 81, het vierde vers, want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Psalm 81, vers 4, na de wetlezing.
We now read the Ten Commandments. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We read from the scripture, Matthew 6, from 1 verse till 18. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon bij uw vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinzen in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Opdat uw aalmoes in het verborgen zij en uw vader, die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinzen, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer voordat gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Ja, wanneer gij vasttoont geen droevig gezicht gelijk de geveinzen, want zij mismaken hun aangezichten, omdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden.
Wij gaan verder met de collectepsalm. We zingen uit psalm 81 de versen 7, 9, 11 en 12. Vers 7 gaat over Gods wonderen als antwoord op het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En de versen 9 en 11 spreken over Gods genadeverbond. Buig u niet neer voor andere goden, maar voor mij, want ik ben de Heer der Heren. En vers 12 nodigt ons uit om op grond van dat genadeverbond al onze noden aan God voor te leggen. Opent uw mond, eis, dat is vraag van mij, vrijmoedig op mijn trouwverbond. Psalm 81, vers 7, 9, 11 en 12. In de tussentijd wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente aan de beurt is zondag 45. Dat gaat over het gebed van het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Zondag 45 van de Heidelbergse catechismus. En daar begint het gedeelte over het gebed. Vraag 116. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is dat God van ons vordert, van ons verlangt. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem wordt verhoord? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten tweede dus, ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, ondanks dat wij dat onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren, zoals hij ons ook in zijn woord heeft beloofd. Wat heeft God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, datgene dus waar wij behoefte aan hebben, dat de Heere Jezus samengevat heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En hoe luidt dat gebed? En dan volgt het Onze Vader. Het gaat dus over het gebed als het voornaamste, het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. En dan vragen drie zaken onze aandacht. In de eerste plaats waarom het gebed nodig is. In de tweede plaats welk gebed voor God aangenaam is. En ten derde wat we van God mogen bidden. Dus in de eerste plaats waarom het gebed nodig is. Jonge mensen, stel je voor, je hebt een prijsvraag gewonnen en dan zit er een beloning aan vast. En dat is niet zomaar een beloning, maar dat is een uitnodiging van de koning om op visite te komen in het paleis. Nou, dat is wat. Op visite bij de koning. En je krijgt ook een brief. Daar staat het in. Hij nodigt jou uit. En die brief wordt door de post bij jou thuis bezorgd. En dan komt die grote dag. De dag dat je naar de koning mag. Naar koning Willem-Alexander. En dan kom je bij de poort bij een heel groot hek. Ja, je komt er natuurlijk niet zomaar binnen. Want dan staat er een marechaussee, een schildwacht. En die zegt, wat kom je doen? De koning woont hier. Ja, zeg je, maar ik ga bij de koning op visite. Nou, zegt die schildwacht, dat gaat zomaar niet. Ja, zeg je, maar ik heb een uitnodiging. Wat? Een uitnodiging? En dan pak je de brief uit je zak en die geef je aan die schildwacht en dan zeg je, kijk, hier staat mijn naam op en onderaan de brief staat de handtekening van de koning. Kijk, zegt de schildwacht, dat maakt het anders. Kom maar mee. En dan neemt hij je mee naar het paleis en dan kom je bij de koning. En waarom mag je dan bij de koning komen? Omdat je die brief hebt. Nou, wij mogen ook op bezoek. Ook bij een koning. Bij de belangrijkste koning die er is. De koning van alle koningen. En dat is de Heere God. En weet je waarom? Jij hebt ook een brief. Een uitnodiging. Niet omdat je een prijsvraag hebt gewonnen. Helemaal niet. Wij brengen het er juist elke dag slecht vanaf. En toch heeft de Heere God ons een brief gegeven met een uitnodiging. En die uitnodiging, daar hebben we net over gezongen. Opent uw mond, staat er in die uitnodiging. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, geef ik, als je het smeekt, mild en overvloedig. Dat is de uitnodiging. En staat nog verder in de Bijbel: bid en u zult ontvangen. Dat is ook een uitnodiging. Klopt en u zal opengedaan worden. En nu begint onze catechismus met de vraag: waarom hebben christenen het gebed nodig? Nou, dat vinden we misschien een rare vraag. Christenen, die kennen God niet waar. God is hun vader en de Heere Jezus is hun oudste broeder. En ze zijn toch een kind van God en hebben de Heilige Geest gekregen. Waar moet je dan nog om bidden? Dan heb je toch alles al? Dan ben je toch boven het gebed uitgegroeid? Nee hoor, zegt de catechismus. Een christen moet bidden. Want, zegt de catechismus, dat is het belangrijkste deel van de dankbaarheid die God van ons vraagt. En God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Christenen zijn mensen die van Christus zijn. Zij willen leven voor hun koning. Ze hebben zijn wet lief en hebben een biddend leven. Het geheim van het biddend leven is behoefte aan gemeenschap met de Heer. Het gebed is het voornaamste middel om te komen tot gehoorzaamheid aan Gods gebod. Het gebed is het kloppend hart van de dienst van God. Want bidden is niet alleen maar iets aan God vragen, maar bidden is spreken met God, omgang hebben met God, aan God je hart laten zien. En bidden is dankzegging. Als we daar eens wat meer op zouden letten, dan hadden we meer opening in het gebed. Het gaat om dankzegging, aanbidding en hem loven en prijzen. Het gebed van een christen is net zo vanzelfsprekend als de eerste schreeuw van een pasgeboren kind. En dat kind zoekt nadat het geboren is contact met zijn moeder. En zo wil ook het geestelijk leven contact. Het kind dat pas geboren is wil voedsel. En zo is het met het geestelijk leven ook. Het wil voedsel. Het wil groeien. Oppassen. Verlangt u daarnaar? Naar intiem contact met de Heer? Naar verborgen omgang met God? Is dat zo bij u en is dat zo bij jou? Want bidden is de hoogste, maar ook de meest intieme uiting van ons geloof. Bidden is spreken met een hart vol liefde en verlangen, dat bereid is om de Heere te dienen en voor de Heere te leven. Het gaat om de ontmoeting met God, om zijn vriendelijk aangezicht te zien, om in zijn gemeenschap te zijn. In het gebed dan breiden we onze handen uit naar de hemel en heffen we onze ziel op tot God. God hoort u graag, gemeente. Want daarin beluistert hij het hart dat voor hem klopt. Een hart dat hem wil dienen en afhankelijk is van hem. Daarin ziet hij onze liefde en ons vertrouwen. Onze afhankelijkheid van hem en onze geloofsverwachting. Wie het geheim kent van zijn binnenkamer, weet wat het is als de dichter zingt: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Nergens wordt God meer verheerlijkt dan daar waar wij voor hem neerknielen en ons klein maken, opdat hij groot en heerlijk zal zijn en wij zijn grote naam prijzen. In de weg van het gebed ontvangen wij genade voor genade. Ben jij zo'n biddende christen? In de ontmoeting met God leggen we ons hart voor de Heere open. En we gaan met de Heere om, zoals vrienden met elkaar omgaan. Kent u de uitdrukking: het gebed is de ademtocht van de ziel? Het is duidelijk. Als je geen adem haalt, ja, dan gaat het niet goed. Zo is het ook met het geestelijk leven. Zonder de ademhaling van het gebedsleven kwijnt ons geestelijk leven. En weet u wat nou erg is? Ik hoef tegen niemand van u te zeggen dat u adem moet halen. Dat doet u vanzelf. Maar om te bidden, daar moet de Heere ons voortdurend in zijn woord toe aansporen. God verlangt het, hij vordert het, zegt de catechismus. Dat gebod is een liefdegebod, gemeente. Waarom zou je zeggen? Het gebed is toch een spontane uiting van je hart, het is toch geen dressuur of zo? Het gaat toch om je eigen behoeften? Ja, gemeente, de Heere, die kent ons hart beter dan wij zelf. De Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. En daarom zegt hij, het gaat er niet alleen maar om dat u behoefte hebt, maar het moet ook als u geen behoefte hebt. Het is een mogen en een moeten. Het is een behoefte, zeker. Maar het is ook gehoorzaamheid. Als het gebed afhankelijk zou zijn van onze behoeften, dan zou het best wel eens kunnen dat we dagenlang niet bidden. Daarom staat er, de Heere verlangt het van ons, hij vordert het. Het is niet een zaak van kunnen of niet kunnen, maar het is noodzaak, levensnoodzaak. En het is een voorrecht. U moet niet alleen bidden, u mag ook bidden. Is dat geen wonder? Is dat geen genade? Dat mensjes, zoals wij, tot die grote en heilige God mogen gaan. Jongens en meisjes, wij hebben dus die uitnodigingsbrief gekregen. Er is een God in de hemel. De koning van alle koningen en hij is almachtig. Hij heeft alles in zijn hand en hij regeert je leven. En die God wil naar ons luisteren. Hij wil ons elk uur van de dag ontvangen op audiëntie. Bij die koning mag je altijd komen. Hij stuurt niet de minister naar je toe, maar hij luistert persoonlijk naar je. Zijn troon is altijd open. En wij mogen altijd met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Is dat geen wonder? Wij hadden die deur dicht gedaan. Maar God zei, en toch krijg je een uitnodigingsbrief. En toch mag je je mond open doen. En op mijn trouwverbond schenk ik mild en overvloedig als je het aan mij smeekt. Er is een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Wie heeft die toegang geopend? Dat heeft de Heere Jezus gedaan, de grote hoge priester. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft het kruis verdragen. Hij heeft zijn bloed gegeven tot betaling voor de zonde. Hij stond op uit de dood en is vol eer ten hemel gevaren. En nu heft hij in de hemel zijn doorboorde handen op voor de Vader. En hij zegt, Vader, hier is het bewijs. Het offer is gebracht. En zegt dan de apostel, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Wat word je dan klein, gemeente? Dan zeg je, Heere, ik heb helemaal niet verdiend dat u dat gedaan hebt. Dan trek je het boetekleed aan. Niet met omhaal van woorden. Daarvan zegt de Heere Jezus tegen de Farizeeën dat ze dat niet moeten doen, want zij staan op de hoeken van de straten met lange klinkende zinnen God aan te bidden. Zo hoeft dat niet. We moeten uit ons kleine wereldje gaan in de wereld van God. Tot voor de troon van Gods genade, waar Christus is en waar de heilige engelen zijn. Is dat niet heerlijk? Dan heb je geen ijdel verhaal van woorden nodig. Dan ratel je niet maar aan één stuk door. Dan bid je ook niet gedachteloos. Als u alleen kunt zijn met God, zonder dat er anderen bij zijn, bid dan vooral hardop. Want dan word je het minst gestoord door allerlei invallende gedachten. En het houdt je geconcentreerd in je gebed tot de Heere. Van dat gebed zingen wij uit Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Aai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. Psalm 141, vers 1 en vers 2. Het is belangrijk, jongens en meisjes, dat je geconcentreerd bent als je bidt. Stel je voor, je bent bij de koning in zijn paleis op bezoek, op audiëntie. En dan ben je met hem aan het praten en ineens houd je je mond omdat je aan iets anders denkt. Dan vraagt de koning wat aan jou en dan zeg je, oh, ja, ik was niet aan het luisteren. Wat vroeg u ook alweer? Of je bent zelf aan het praten en midden in een zin stop je dan. Omdat je aan wat anders denkt. En dan zeg je, oh ja, waar was ik ook alweer? Dat is raar als je bij de koning bent. Nou, het is ook raar als dat gebeurt als je aan het bidden bent. Want de Heere is de koning van alle koningen. Daarom moeten we ons aanwennen om eerbiedig en geconcentreerd te zijn als we bidden. Want bidden is eerbiedig omgaan met God. In alle ernst, uitstijgend boven je eigen kleine wereldje. En dan mag je ook overgaan in loflied, in aanbidding. Zoals we dat ook lezen bij de mensen in de Bijbel als ze bidden. Meestal beginnen ze hun gebed met het dankbaar opnoemen van alles wat de Heer gegeven heeft. Om zo van daaruit een groter vertrouwen te mogen krijgen op God. Is dat niet heerlijk? Bidden hoort bij danken. Een vogeltje waarvan één vleugeltje het niet doet, kan wel een beetje rondfladderen op de grond. Maar hij krijgt zijn pootjes niet in de lucht. Als hij twee vleugeltjes kan gebruiken, ja, dan kan hij vliegen. Nou, zo is het ook in het bidden. Het ene vleugeltje is het smeekgebed, waarin we iets aan God vragen. En het andere vleugeltje is de lofprijzing, de dankzegging. En met die twee vleugels mogen we in contact en in gemeenschap komen met God. Het gebed is het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. Je gebed is niet alleen maar vragen. Want als je alleen maar vraagt, dan heb je blijkbaar genoeg aan de gaven. En dan kun je de gever, de Heere God, wel missen. Dan is het als bij de 10 melaatsen. Die vroegen, Heere Jezus, kunt u ons beter maken? En de Heere Jezus deed het. En dan zijn er 9 die aan die genezing genoeg hebben. En die gaan naar huis. En er komt er maar eentje terug uit dankbaarheid. Om de Heere Jezus te loven en te prijzen. En die ook met hem wil leven. En dan gaat de catechismus verder. God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Zijn genade en de Heilige Geest hebben we het meest nodig voor het leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. En dat krijg je alleen maar door hartelijk bidden en zuchten. Alleen op het gebed. Als je niet bidt, kun je best veel krijgen. Maar 1 ding niet. De genade en de Heilige Geest. Dankbaar zijn is goed, maar ook vragen om Gods genade. Dat houdt in, genade, dat je krijgt wat je niet verdiend had. Genade, dan mogen we denken aan Gods goedheid, zijn vergeving, zijn liefde, dat hij voor je zorgt. Niet verdiend, want genade is voor mensen die er geen recht op hebben. Voor schuldigen dus. Genade. Genade om te leven. Genade om te sterven. Genade voor ons dagelijks brood. Maar ook voor het geestelijk manna. Of voor hongerigen. En dan zegt de Bijbel, alle andere dingen, eten en drinken, en waarmee we ons zullen kleden, dat wordt ons erbij gegeven, ja, toegeworpen, zegt Jezus. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. Hoe kom je met God verzoend? Hoe kom ik aan die genade? Genade. Dat betekent niet automatisch dat je dus rijk bent of nooit ziek wordt. Het kan wel zijn dat je ziek wordt. Maar dat de Heere dat ziekbed zegent om je dichter bij hem te brengen. Dan is zelfs ziek zijn genade van God. En ook onverhoorde gebeden kunnen genade zijn. Wat vragen we soms niet allemaal aan de Heer? En dan denk je soms later, wat was ik dwaas? Het is maar goed dat de Heer dat niet verhoord heeft. Want hij weet beter wat we nodig hebben dan dat wij het weten. De Heer kan zelfs dingen van ons weghouden. Omdat hij weet wat goed voor ons is. In kastijding en beproeving zit ook genade. Als Elia wordt beproefd aan de beek Krit, is dat genade. Want het brengt hem dichter bij de Heer. Genade, maar ook de Heilige Geest. Moeten wij dan vragen om de Heilige Geest? Die hebben we toch al? Als we wedergeboren zijn, dan krijgen we toch de Heilige Geest? Ja, maar het gaat hier nog niet om de komst van de Geest in je hart, maar om de werking van de Heilige Geest in je leven. De geest die ons de weldaden van Christus toe-eigent. Door die geest worden we geheiligd en gaan we steeds meer op de Heere lijken. Dan worden we zijn beeld gelijk. Zonder de Heilige Geest is er ook geen genade. Ze horen bij elkaar en ze worden alleen verkregen in het gebed. Zo doet de geest bidden om de geest. Dat is wonderlijk, nietwaar? En staat erbij met hartelijk zuchten. Niet alleen maar mooie woorden dus. Het gaat erom dat je meent wat je zegt. Al zeg je het misschien krom. Al kun je helemaal niet goed formuleren in het bidden. Het gaat erom dat je hart erin is. En dan doe je met je hart, vanuit je hart, een beroep op Gods hart. Op zijn mededogen en op zijn ontferming. Ja, zegt u maar, als mijn hart nu afkerig is en als er nu allemaal vijandschap in mijn hart zit, vijandschap tegen God en misschien ook wel tegen mijn naaste, dan zeg ik, leg dat afkerige en vijandige hart biddend neer voor de Heer. Want Hij is machtig om door één druppel van zijn bloed je hart te laten breken en je te doen buigen en te verlangen naar de Heer. Zonder ophouden, zegt de catechismus. Dat zegt Paulus, biddend te allen tijd. En Jezus zegt, volhard in de gebeden. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Niet ophouden dus, als de verhoring niet gelijk komt. De weduwe uit de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter is daar een voorbeeld van. Die vrouw blijft maar komen. En tenslotte zegt die onrechtvaardige rechter dan, ik zal je helpen. Nou, zou God dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem roepen? Er zijn veel mensen die zeggen, ik heb al zoveel gebeden en ik heb nooit wat gekregen. Ik heb jarenlang gezocht en ik heb niets gevonden. Eindeloos geklopt, maar achter die deur was geen levensteken te bespeuren. Niemand reageerde. God is er niet. God hoort niet. Bidden heeft geen zin. Waarom? Omdat we God niet voor waarachtig houden. Omdat we geen geloof hebben. Dan is bidden een vorm, een formaliteit. Dan ervaar je geen kracht en geen troost. En ook geen uitkomst. Kun je dan alleen maar bidden als je bekeerd bent? Dat zegt de catechismus niet. En God ook niet. Opent uw mond, zegt de Heere in Psalm 81. En hij gaat verder in Psalm 81. Ik had je zelfs alles willen geven, maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Jullie waren ongehoorzaam. En zo komt die uitnodiging om te bidden tot ieder. Onvoorwaardelijk. Opent uw mond en bid zonder ophouden. We mogen niet knoeien in de intieme omgang met de Heer. Door de zonde kan het contact verbroken worden. Herkent u dat? David was een kind van God, zeker. Maar door zijn zonde met Batseba werd het contact met God verbroken. Toen had bidden voor hem geen zin. Hij riep wel, maar God antwoordde niet, want het contact was weg. En pas toen hij schuld beleed, toen was het contact weer hersteld. Zijn er onbeleden zonden in je leven? Onbeleden zonden zijn niet vergeven zonden. Dan lukt je gebed niet. Is er onverzoenlijkheid in je leven, tot je naaste misschien? Dan lukt je gebed ook niet. De catechismus gaat verder, daarom bidden en hem daarvoor danken. Weet u het nog, dat vogeltje met één vleugeltje, dat kan niet vliegen. Bidden om wat we missen en danken voor wat we ontvingen. Het kan nog zo donker zijn in je leven, maar er is altijd reden om de Heere te danken. Want we leven nog en Hij zorgt nog voor ons. Als je ziet wat je mist en wat een ander wel heeft, dan blijft de dank steken in je keel. Maar als je nou eens ziet op wat je krijgt en wat anderen niet hebben, vergeet toch nooit een van Gods weldadigheden, zingt de psalm. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En dan kan er zelfs in verdrukking intens gedankt worden. Kan dat? Ja, als God daarin meekomt. Als Hij het geloof beproeft, dan kun je toch danken. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking geduld werkt, leidzaamheid. En de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Paulus en Silas met gegezelde ruggen en hun voeten in het blok in de gevangenis van Filippi zingen lofzangen voor God, want Jezus is in hun hart. God heeft onze dank niet nodig, gemeente. Maar zoals Hij het beste wat Hij heeft aan ons geeft, zijn Heilige Geest, zijn genade, zijn Zoon die alles voor ons heeft verdiend, zo verlangt Hij van ons hartelijke dankzegging. Als het Koninkrijk van God komt, dan is er eeuwige dankbaarheid. Dan zullen we God voor onze verlossing eeuwig dankbaar zijn. Maar dat loflied, die lofprijzing, moet hier op aarde worden geleerd. Wij gaan zingen van deze God uit Psalm 149, het eerste vers. Loof, loof de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Psalm 149, vers 1. Waarom het gebed nodig is. Het tweede punt gaat over de vraag welk gebed voor God aangenaam is. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van Hem verhoord wordt? Vraagt de catechismus. Nou, daar gaat de catechismus antwoord op geven. Wanneer we ons bidvertrek binnengaan, dan moeten we bedenken tot wie spreken wij eigenlijk. We bidden tot de ene ware God. De God die ons de uitnodigingsbrief gegeven heeft, waarin staat, opent uw mond. We moeten trouwens niet alleen bedenken tot wie we spreken, maar ook wie wij zelf zijn, want wij zijn schuldige zondaars. En op welke manier, in welke gestalte bidden wij dan? En dan noemt de catechismus 3 kenmerken. Oprechtheid, ootmoed en vertrouwen. Zo geeft de catechismus richting aan ons gebedsleven. Want ons gebed is voor God aangenaam als wij zijn eer bedoelen. Veel gebeden worden uitgezonden alsof ze worden gedaan tot een onbekende, tot de voorzienigheid of het noodlot. Het kan meevallen en het kan tegenvallen. Er is een kans op verhoring. Dan roep je een afgod aan, maar niet de ware God. Want, zegt de Bijbel, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren, Psalm 50. Opent uw mond, Psalm 81. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Zo heeft God zich in zijn woord geopenbaard. We moeten dus niet zomaar een beetje in de ruimte bidden. We moeten bidden naar het woord. Pleiten op Gods beloften. Want God vervult niet al onze wensen, maar wel zijn beloften. Bidden is leven uit het woord. Niet ons spreken tot God, maar zijn spreken tot ons. Dat gaat voorop. Dat is het belangrijkste. Dat komt eerst. En ons spreken tot hem is daarop een antwoord. Want anders hebben wij geen pleitgrond om bij de Heere aan te kloppen in ons gebed. Die brief, die uitnodiging, het woord van God, dat is de grond van ons gebed. En de toegang tot de genadetroon is geopend door het volbrachte werk van Jezus Christus. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Gods beloften zijn in Jezus Christus, ja en amen. Wie bidt tot God zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard, die roept hem aan in gelovig gebed. Dat is de Heere aangrijpen in zijn woord en zeggen, Heere, hier staat het toch. Het is als die jongen of dat meisje bij de schildwacht van het paleis van de koning. De schildwacht zegt, je komt er niet in. Maar het kind zegt, ik heb een brief, kijk maar, mijn naam staat erop. Ik ben uitgenodigd. En zo is het in het gebed, Heere. Hier staat het in uw woord. Wat u belooft, dat zult u toch doen? Is dat de praktijk van uw gebedsleven? Ik weet het, ons leven is vaak zo gejaagd. De agenda's zitten overvol. Dan heb je haast bij je morgengebed en geen tijd om in de stilte van de ochtend eerst de Heere te zoeken voor je de dag begint. Geen persoonlijke afzondering. U zegt, ja maar ik bid wel. Ja, misschien net even tussen het nieuws door op de radio. Of iemand zegt, even stil, ik moet bidden want mijn bus gaat zo weg. Gaat het zo niet vaak? Maar als dat nu je gebedsleven is, dan is het niet best. Een dag beginnen zonder persoonlijk gebed, zonder gemeenschap met de Heere, dat is een verloren dag. Dan geef je de vijand vrij spel. En 's avonds eindig je de dag voor Gods aangezicht met je Bijbel en misschien een Bijbels dagboek erbij, dankend voor wat God gaf. En belijdend wat je verkeerd deed. En vertrouwend op zijn genade en de vergeving van je zonden. En alles ook voor de komende nacht leggend in Gods trouwe vaderhand. Hoe moet je dan bidden? In de eerste plaats oprecht. De Heere aanroepen vanuit je hart. Het zou erg zijn als je bidt en je meent er niets van. Niet uit sleur of gewoonte, maar in volle ernst. Zodat de Heere niet hoeft te zeggen, ze komen tot mij met hun mond en eren mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. Hebt u daar nooit last van? Als je gegeten hebt en er wil iemand van tafel. Oh ja, hadden we nou gedankt of niet? En onze openbare gebeden, gemeente, dat moeten geen demonstraties zijn van hoe goed en mooi we kunnen bidden. We moeten die ook niet gebruiken om een ander eens een steek onder water te geven. Dat is heel goddeloos. Daar gruwt de Heere van. Dan is je gebed toneelspel. God ziet ons hart aan. Troost u dat? Hanna boog neer in de tent der samenkomst en ze goot haar hart uit voor de Heere. Eli dacht dat ze dronken was. Hij zei, hoe lang zult u zich dronken aanstellen? Maar Hanna zei, nee mijn heer, ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Zoals de psalm zegt, stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht in het lijden. Het tweede kenmerk is ootmoed, nederigheid. Ten andere zegt de catechismus dat wij onze nood en ellendigheid recht, dat betekent grondig, kennen. Wij zijn hoogmoedige mensen. En daarom zegt God dat wij onze nood leren kennen. Bedenk eens wie je bent, zegt de catechismus eigenlijk. Je bent een zondaar. En alles wat je van God vraagt, had je niet verdiend. En zo mogen we bidden. Ik heb het niet verdiend, Heere, maar schenk het uit genade om Jezus wil. En zo ziet de Heere ons graag aan zijn voeten. Nederig, kleindenkend van onszelf en grootdenkend van hem. Ontdekking aan onze nood en ellende maakt ons klein en ootmoedig. Zo'n offer kan Gods heilig oog behagen. Een gebroken hart en een verslagen geest. Zoals de tollenaar uit de gelijkenis, die in de tempel zijn hoofd niet durfde opheffen naar de hemel en op zijn borst sloeg als teken van zelfaanklacht. O God, wees mij de zondaar genadig. Ootmoed wordt geboren als wij zien dat wij God verdriet doen met onze zonden en hem onteren. Dan wordt hij verheerlijkt en wij vernederd. Gebed is ook niet dat hij niet weet wat wij nodig hebben, maar gebed is voor ons bedoeld. Omdat wij weten en leren wat wij nodig hebben. En dat we van God afhankelijk zijn. Wie zal zijn nood en ellende tot op de bodem kunnen peilen? Is dat je belijdenis? O God, ik had mij verkocht aan de boze. Ik heb alle rechten verspeeld. U doet mij geen onrecht als u mij laat in mijn nood en ellende. Heere, och dat gij de hemelen zou scheuren. Dan mag je een beroep doen op Gods barmhartigheid, op zijn woord. De Heere hoort de nooddruftigen, zegt het woord. Dat is zijn uitnodigingsbrief. En dat maakt ons nederig, zoals Abraham neerboog voor de Heere. Zie, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Of zoals Daniel bad, bij u Heere is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid van het aangezicht. Ootmoedig dus. En het derde kenmerk, vertrouwen. Wat is bidden zonder vertrouwen? U zegt misschien ja, als ik nou eens echt kon bidden, dan zou ik geloven dat God me hoort. Is dat zo? Wat is echt bidden? Welk gebed is het waard om gehoord te worden? Als u dat in uzelf zoekt, in de echtheid van uw gebed, weet u wat we dan niet meer nodig hebben? Om Christus wil. Begrijpt u? Dan zoeken wij steun in de waardigheid van ons gebed. Er is een veel vastere grond. De enige grond van gebedsverhoring is Jezus Christus. Het offer van Christus, om de doornenkroon die hij droeg, om het kostbaar bloed dat hij aan het kruis vergoten heeft. Daarom worden gebeden verhoord. Hij heeft alles volbracht. Hebt u gestolen? Hebt u overspel gedaan? Hebt u misschien gevloekt? Bent u ergens aan verslaafd? Christus zegt, zie op mij. Kom ermee tot God, gemeente. Om Jezus wil hij je genadig zijn. God was de tollenaar uit de gelijkenis genadig. Waarom zou hij u niet genadig zijn? Als een tollenaar een nieuw leven kan beginnen, dan kunt u dat toch ook? O, leg de nood van uw gebed in de doorboorde handen van deze hoge priester. Dan zult u merken dat God hoort. Om Christus wil zal hij zeker horen, omwille van zijn voorbidding. Hij is de hoge priester in de hemel die zegt, Vader, ik heb alles betaald. Zie op mijn doorboorde handen. De kerkvader Ambrosius zegt, Christus is onze mond om tot God te gaan. Zijn voorbeden op grond van zijn offer is de pleitgrond voor je gebed. Het is de vaste grond van je vertrouwen. En daarom zeggen we aan het eind van ons gebed, om Jezus wil. En dan zegt de catechismus nog, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. De Heere is de belovende God. Hij zegt, zoek mij en gij zult vinden. Op uw noodgeschrei deed hij grote wonderen. Zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Leg daar de vinger maar bij. Wie ziet op het offer van Christus, mag in zijn hart het vaste vertrouwen ervaren dat God verhoring geeft. De Heere kan soms heel anders verhoren dan wij gedacht hadden. Maar dan is het toch verhoring. God is goed. Wist u dat vertrouwen? Wat scheelt er dan aan uw gebed? De beloften in het woord zijn echt. Daar ligt het niet aan. Waar ligt het dan aan? Bid je oprecht en ootmoedig? Beleid je eerlijk al je zonden? Of houd je bepaalde zonden aan? Ja, dan wordt je gebed verhinderd. Niet beleden zonden. Gebrek aan vergevingsgezindheid. Die kunnen onze gebeden tot God verhinderen. Is het niet arm om te bidden, Heere, ik vraag het wel, maar u zult het vast niet geven? Twijfelend, zonder vertrouwen. Er is een vaste grond, gemeente, het woord van God. En dan nog kort het derde punt, wat wij van God mogen bidden. En dan zegt antwoord 118, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, datgene dus waar wij behoefte aan hebben, dat de Heere Christus samengevat heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En dat wat wij nodig hebben, heeft de Heere Jezus samengevat in het Onze Vader. Er staat in het woord dat de Heere horen wil die oprecht en ootmoedig en vertrouwen tot hem komen. Maar Paulus bad 3 keer om verwijdering van een doorn in zijn vlees. Maar de Heere zegt, nee Paulus, je hebt dit nodig om klein te blijven. Mijn genade is je genoeg. We moeten het geven in de hand van de Heere. Niet alle zieke mensen worden beter, ook al bidden ze erom. De Heere gaat zijn weg. Hij regeert. En ook als wij het niet begrijpen, dan zeggen wij, uw wil geschieden. Maar over onze geestelijke nood geldt dat de Heere daar zijn belofte voor gegeven heeft. Daarin hoef je de Heere niet vrij te laten, want belofte maakt schuld. De Heere Jezus zegt, de geweldenaars nemen het koninkrijk van God in door geweld. Jongens en meisjes, als je vraagt om een nieuw hart, als je vraagt om het werk van God in je leven, dan mag je niet zeggen, ja Heere, ik vraag het wel, maar als ik niet uitverkoren ben, dan krijg ik het toch niet. God rekent niet volgens onze dogmatiek. De Heere zegt, al wat je ontbreekt, schenk ik zo je het smeekt. Buig maar en bid. En zie op het offer van Christus. En bid om Jezus wil. Geloof dat ik doe wat ik zeg, zegt de Heere, en laat mij niet los. Zoals Jacob worstelde aan de Jabok met God, zeg hem maar na. Ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. Gevouwen handen, een leven lang in oprechtheid, ootmoed en vast vertrouwen. Wat heerlijk dat we een Bijbel hebben, waarin we lezen wie God is. Wat heerlijk om hem uit zijn woord te mogen kennen en in het gebed met hem om te gaan. Wat heerlijk dat er een kerk is en dat we hier zondags mogen samenkomen onder dat heerlijk evangeliewoord van de Heere Jezus Christus. Dat zondaren mogen komen tot Christus en door hem mogen gaan tot de Vader. En dat zijn doorboorde handen nog steeds druppen van bloed, van borgbloed, dat hij laat komen in de harten van zondaren. Opdat ze gebroken van hart en verslagen van geest tot hem vluchten en ziende op zijn offer mogen zeggen: Heere, doe zoals gij gesproken hebt, om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar danken. En zo mogen we, Heere, ondanks al onze zonden, van u alles vragen wat we nodig hebben. Dan bent u vrij in wat u geeft. Maar als het gaat om de dingen die het geestelijk leven aangaan, dan mogen we zeker weten dat als we in het geloof bidden, u het ook geeft. Ook al zal de vervulling misschien een tijd op zich laten wachten, maar u zult het geven, want u bent een belovend God en u bent ook waarheid. Zo hopen we alleen op u en bidden we in nederigheid, maar ook met vast vertrouwen, dat u ons gebed horen wilt, al zijn wij dat niet waardig, om Jezus wil. En daarom mogen we ook bidden voor deze dag. Bewaar ons en mogen we ook bidden voor vanavond, als dominee Joosten zal voorgaan in de dienst in de voorbereiding op het heilig avondmaal. Geef hem de opening van uw woord, mag hij vol zijn van de Heilige Geest. En mogen wij door de Heilige Geest een open hart hebben om uw woord daarin te ontvangen. Vergeef ons onze zonden, ook van deze dienst, en zegen het u. We bidden het u omdat u machtig bent ons te horen en machtig bent om te geven, ja, boven datgene wat we van u bidden. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. En van gebedsverhoring zingen we uit Psalm 66, vers 10, de slotzang. God zij altoos op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66, vers 10. guest. I hope you enjoyed this service and God bless you. Laten we eindigen met een zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.